onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 77, het 7e en het 8e vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En het 8e heilig zijn, o God, uw wegen. 7 en 8 van Psalm 77. Wij stellen ons nu eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. En aansluitend aan de lezing van de wet zingen we uit Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon, hij die op u betrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Na het zingen van dit vers willen we luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. En de schriftlezing komt deze morgen tot ons uit Genesis 22. Genesis 22 is de schriftlezing na de lezing van de wet van de Heere en na het zingen van Psalm 19, het zesde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit de dienst thuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. lezen u Genesis 22. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem: Abraham. En hij zeide: zie, hier ben ik. En hij zeide: neem nu uw zoon, uw enige, dien gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria, en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel, en nam twee van zijn jongens met zich en Isaac zijn zoon. En hij kloot de hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongens: blijf gij hier met de ezel, en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en ze beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide: mijn vader. En hij zeide: zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En ze kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heren riep tot hem van de hemel en zeide: Abraham, Abraham. En hij zeide: zie, hier ben ik. Toen zeide hij: strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om, en zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats: de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt: op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van de hemel en zeide: ik zweer bij mijzelf, spreek de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Voorzeker zal ik u grotelijks zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijn en vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abraham weder tot zijn jongens. En ze maakten zich op en ze gingen tezamen naar Beersheba. En Abraham woonde te Beersheba. En het geschiedde na deze dingen dat men Abraham boodschapte, zeggende: zie, Milka, die heeft ook Nahor, uw broeder, zonen gebaard. Us, zijn eerstgeborene, en Bus, zijn broeder, en Kemuel, de vader van Aram, en Geset, en Hazo, en Pildas, en Jitlaf, en Betuel. En Betuel gewoon Rebekka. Deze acht baarde Milka aan Nahor, de broeder van Abraham. En zijn bijwijf, welke naam was Reuma, diezelfde baarde ook Theba en Gaham en Tahas en Maacha. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen vanmorgen over deze geschiedenis nadenken en als kerntekst nemen we het 14e vers van Genesis 22. Genesis 22, het 14e vers. En Abraham noemde de naam van die plaats: de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt: op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Wij willen samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in de dankzegging en voorbeden willen we dankzegging doen voor zuster J.J. van der Wal Hamelink, bij wie afgelopen donderdag met succes een stent is geplaatst. Willen wij samen bidden. Eeuwige God, dat kan zo gemakkelijk klinken in de kerk, willen wij samen bidden. Maar wij moeten voor u belijden, ook op de morgen van deze stille zondag, dat wij niet weten te bidden gelijk het behoort. Dat wil zeggen dat wij biddeloze mensen zijn, die niet kunnen bidden zoals u dat van ons vraagt. En daarom smeken wij u met dezelfde woorden die de discipelen ooit tot u zeiden, Heere Jezus Christus. Heere, leer u ons bidden. Dat hebben we voortdurend nodig in onze persoonlijke gebeden. Dat hebben we nodig in onze gebeden in de kring van het huisgezin, als we een gezin mogen hebben. En dat hebben we zeker ook nodig wanneer het gaat om het gebed in de eredienst. Wil u, o Geest van de Vader en van de Zoon, ons voorbidden en volbidden, opdat wij spreken mogen wat gepast is, wat u behagen kan. En dan belijden wij het allereerst, Heere, dat wij zondige mensen zijn. Zo zijn we vanmorgen samengekomen. Zondaren, die voor u niet kunnen bestaan, die ook deze week weer zonde bedreven hebben, dingen nagelaten hebben die we hadden moeten doen. Zonde, zoals de dichter zegt, zonder getal, wijd en breed als de oceaan. Wil u, Heere, ons aan onze schuld en onze zonde ontdekken? Want van nature zien we niet wat zonde is. Of leven we daar heel makkelijk mee door? Maar wil u ons door de ontdekkende werkingen van uw geest laten zien wie we zijn voor u? En laat dan het oude gebed ook onze beden maar zijn. Zo gij de ongerechtigheden meervoud gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Nee, dan kan niemand voor u bestaan, de kleinste en de jongste onder ons niet, en de oudste in de kerk of met deze dienst verbonden via de media, niemand van ons. Alleen als er een lam is, het lam dat geslacht is van voor de grondlegging van de wereld, de Heere Jezus Christus. Want van hem staat het geschreven dat hij de plaats van al de zijnen inneemt en de zonde van de wereld wegneemt. O, laat het bloed van het lam in deze dienst mogen druppen van de kansel. En laat de vraag van Isaac onze vraag mogen zijn, biddend onze vraag mogen zijn of mogen worden. Waar is het lam? Waar kan ik hem vinden? Waar is het bloed van de verzoening? Heere, laat die vraag gesteld worden. In de bank, in de stilte van onze woning, als we met deze dienst verbonden zijn, laat die vraag ook op de kansel gesteld worden. Waar is het lam? En laten we niet mogen rusten voordat we het op goede bijbelse geestelijke gronden weten. Hij heeft ook mijn plaats ingenomen. Hij heeft geleden. Hij is gestorven voor al mijn zonden. En zoals Maarten Luther het ooit zei, dan mag het geloof al die zonden leggen op de rug van het bebloede lam. Heere, zegen ons zo. Leid ons in alle dingen. Geef dat we mogen luisteren. Wil u uit genade geven dat de hitte geen afleiding kan geven, of afleidende gedachten ons bezetten kunnen, of zorgen van het leven malen in ons binnenste. maar geef dat we aandachtig, geboeid mogen luisteren, maar vooral dat het woord ook door mag dringen tot in het diepst van onze ziel. Dat er een boodschap heel persoonlijk voor ons bij mag zijn. Wil u geven dat alles wat zo kan hinderen, genadig wordt weggenomen. Geef ook in de prediking alles wat nodig is. Laat ook in het uitdragen van de boodschap de warmte niet een hindernis vormen. Geef kracht, concentratie, maar vooral de bediening van uw Heilige Geest, opdat we het woord mogen bedienen zoals de schriften dat zeggen, in betoning van geest en van kracht. We bidden u voor heel de gemeente. We vragen u of u in de gemeente wilt wonen en werken, of u de gemeente wilt samenbinden rondom uw woord, of u de broeders van de kerkenraad alles wilt geven wat ze nodig hebben om de gemeente te leiden in de grazige weide van uw woord, in de pastorale zorg, in alles wat een ambtsdrager te doen staat. Wil u ook aan de lege plaats denken die hier gekomen is sinds het vertrek van onze broeder Ruis. Heren, laat er veel gebed zijn. Of u op uw tijd weer een eigen dienaar van het woord wilt schenken, die het woord van vrije genade mag verkondigen in het midden van de gemeente. We bidden voor allen die moeilijke wegen hebben te gaan. Wil u bij zieken zijn en die langdurig ziek zijn, of die vanwege de ouderdom hun krachten voelen wijken en bezwijken. Heren, wil u geven dat de genade mag oplichten in hun leven, juist als we ouder worden en de dingen niet altijd gemakkelijk zijn. We danken u dat zuster van der Wal Hamelink afgelopen donderdag geholpen mocht worden en dat de stent geplaatst is en dat dat allemaal goed mocht verlopen. Wil u haar verder sterken, heren, haar gezondheid beschermen en bewaken, en wil u ook geven dat vooral haar uitzicht mag zijn op u, de Heere, de grote heelmeester, die niet alleen heelmeester zijt van ons lichaam, maar die ook de heelmeester is van onze ziel. Spreek slechts een woord, zegt het oude lied. Eén woord met macht, en voorbij is der zonde nacht. We smeken u, Heere, wil u ook zijn met allen die eenzaam door het leven gaan. U kent de nood van de eenzaamheid. Of we nu een verlies geleden hebben, pijnlijk, misschien al lang geleden of juist kort geleden. Of we aan het leven iemand verloren hebben, de schrijnende pijnen van de eenzaamheid, ze zijn u niet onbekend. Wil u geven dat uw kracht en uw hulp mag blijken. Zegen u ook allen die met vakantie zijn. Het is midden in de vakantietijd. Er zullen er ongetwijfeld veel weg zijn die een periode van ontspanning mogen ontvangen van u. Heren, wil u geven dat het vooral een zoeken mag zijn van de rust die bij u te vinden is. En wil u allen weer veilig thuis brengen. Dank u voor degenen die terug mochten keren, veilig en wel. We bidden u ook voor allen die niet met vakantie kunnen, vanwege lichamelijke ongemakken of vanwege verplichtingen die het verhinderen dat we met vakantie gaan, wil toch een tijd van rust en ontspanning geven. En vooral uw nabijheid. We hebben veel aan u te vragen, Heren. En we zijn ermee begonnen dat wij weten niet te bidden zoals het behoort. Maar laat de geest die bidt met onuitsprekelijke zuchtingen woorden spreekt die wij zelfs niet bevatten kunnen, wil u geven dat de geest voor ons bidt. Ja, wat meer is, dat de Heere Jezus, de grote hoge priester in de hemelen, ook voor ons bidt. Mogen we dan deze dienst en de prediking van uw woord in uw biddende handen leggen, Heere Jezus. En wil u zegen geven over alles wat in deze dienst gebeurt. Om Jezus wil. Amen. Wat de collecte betreft, de gemeente, er zijn 3 collecten. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte is voor het onderhoud van de kerk. De derde collecte is voor de algemene kostenkerk. Bij de uitgang krijgt u gelegenheid uw gaven hiervoor te geven. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen Psalm 40, het derde en het vierde vers. Psalm 40, vers 3 en vers 4. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt. En het vierde brandoffer, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Psalm 40, de versen 3 en 4. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen zingen we uit Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot, van blijde troost en vree, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid tree. Psalm 85, derde vers. Geliefde gemeente, in de tweede helft van de jaren 60 studeerde ik in Leiden. Dat was geen theologie, dat was klassieke taal en letterkunde. Maar ik heb daar veel vrienden ontmoet die wel theologie deden. De meerderheid van hen is predikant geworden, sommigen zijn zelfs al overleden. En op een gegeven ogenblik waren we met een heel stel vrienden in een kerkdienst bij het huwelijk van één van ons. Plaatsje op de Veluwe, mooi kerkje. En de dominee preekte over de tekst die vanmorgen onze tekst is. Op de berg des Heren zal het voorzien worden. Achter in de kerk zat een oude hervormde predikant. Hij was al een poos emeritus. En zijn geest was donker geworden. Preken kon hij niet meer. We gingen naar hem toe toen de dienst afgelopen was. Dominee, hoe is het met u? Zijn ogen vulden zich met tranen. En de stok waarmee hij liep ging omhoog. Waar is het lam? Waar is het lam ten brandoffer? Voelt u het? Meer dan 40 jaar het evangelie van het lam verkondigd. Met ruimte. Met zegen. Maar op dat moment zag hij het niet meer. Waar is het lam? En stilletjes ging hij zijn weg. En wij bleven ook stil achter. Aan die geschiedenis moet ik vaak denken als we deze geschiedenis lezen. Waar is het lam? De tekst geeft het antwoord. De Heere zal erin voorzien. Je zou in het licht van het Nieuwe Testament ook kunnen zeggen, de Heere heeft erin voorzien. Dat is dan ook het thema voor de prediking van deze morgen. De Heere zal het voorzien. En we letten op twee dingen. Op de plaats waar de Heere voorziet. Het begin van vers 14. En Abraham noemde de naam van die plaats. De Heere zal het voorzien. En in de tweede plaats, de wijze waarop de Heere voorziet. Dus de Heere zal het voorzien. De plaats waar de Heere voorziet. En de wijze waarop de Heere voorziet. Abraham, de vader van alle gelovigen, zo wordt hij door de apostel Paulus genoemd. Hij is dus eigenlijk een voorbeeld voor alle gelovigen uit Israël en uit de heidenen. Maar hij is ook een voorbeeld in dit opzicht, dat het hele leven, dat geloofsleven van Abraham, dat is een aaneenrijging geweest van beproevingen. Ja, je kan zeggen, er zijn ook grote hoogtepunten geweest. We zullen straks een hoogtepunt ontdekken. Maar je moet toch eerlijk zijn en zeggen dat de vader van alle gelovigen ook de vader van alle geloofsbeproevingen is. Blijkbaar laat de Bijbel ons duidelijk weten dat het echte geloofsleven niet zonder beproevingen gaat. Denk maar aan de belofte die Abraham kreeg. Hij moest weggaan uit Ur der Chaldeeën, in die tijd al een soort wereldstad. Niet wetende waar hij komen zou, blind in de toekomst, maar willig in het gebod van de Heere. Hij kreeg een belofte dat hij een zoon zou krijgen. En steeds werd duidelijker dat die zoon de drager zou zijn van de belofte van de komende Messias, de komende verlosser, de zaligmaker, Jezus Christus. Maar Sara bleek onvruchtbaar. En het gebeurde zelfs dat ze over de jaren was, zodat het menselijk onmogelijk was dat ze nog een kindje zou krijgen. Abraham nam het gewoonterecht van die dagen in de hand en trouwde met zijn slavin. Die kreeg een kind. Maar dat was de zoon van de belofte niet. En uiteindelijk, als door een groot wonder, maakte God hem een lachen. De vreugdelach. Yitzchak, Isaac. Isaac werd geboren. En dan dat wonderlijke. Dat hij op een gegeven ogenblik het bevel krijgt, zoals we aan het begin van ons hoofdstuk lezen. Abraham, ga heen naar het gebergte Moria en offer uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, offer hem aldaar tot een brandoffer. Het lijkt wel alsof de Heere met dat bevel niet alleen maar zegt, offer je zoon, maar de last nog zwaarder maakt. Uw enige, die gij lief hebt. En hij moet een reis van 3 dagen ondernemen, waarin al zijn gedachten getuimeld zullen hebben over elkaar heen. Hoe moet ik dat straks aan Sara vertellen, als Isaac niet mee terugkomt? Hoe bereid ik Isaac voor op het brandoffer? Slapeloze nachten. We lezen in de brief aan de Hebreeën hoofdstuk 11 dat Abraham overlegde. Een woord wat betekent dat hij met deze dingen intens bezig was. Ja, overlegde dat God machtig was om Isaac uit de doden op te wekken. Dat was de onderste regel van zijn overleggingen. Maar toch, die overleggingen waren ook stormen en vragen. Deze vraag bijvoorbeeld. Kan de Heere dat wel doen? Een mensenoffer vragen. In de Bijbel wordt juist ernstig gewaarschuwd. Leest u het maar na straks thuis in Ezechiël 16 bijvoorbeeld. Tegen het brengen van mensenoffers. Er waren namelijk in de tijd dat Israël als volk bestond allerlei godsdiensten, waaronder ook de godsdienst van de Moloch. En we lezen in Ezechiël 16 dat de mensen naar het dal van Hinnom gingen. Dat lag even buiten Jeruzalem. En daar mensenoffers, kinderoffers brachten. Daar stonden grote beelden, koperen beelden van de Moloch met uitgebreide armen. En die beelden werden dan verhit door vuur dat daaronder aangelegd werd. En dan werden de kinderen in die gloeiende koperen armen gelegd en stierven een jammerlijke dood. En dan zegt Ezechiël het tegen het goddeloze volk van Israël: waarom hebt gij mijn kinderen, mijn verbondskinderen, op wie ik een goddelijk recht heb, waarom hebt gij ze genomen en hebt ze aan de Moloch geofferd? De Heere zegt, ik had recht op die kinderen, niet Moloch. En een kinderoffer, een mensenoffer, is een afschuwelijke afgoderij. Hoe kan de Heer het dan vragen? Wel, God heeft zijn wijze bedoelingen met die wonderlijke aanstootgevende opdracht aan Abraham. Abraham, zie hier ben ik, offer uw zoon tot een brandoffer. Ja, er zullen allerlei vragen in het hart van Abraham geweest zijn, maar toch, hij gehoorzaamt. Er leeft iets in zijn hart van wat we samen zongen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. En ja, dan wordt meteen ook iets duidelijker waarom de Heere dit vraagt. Want de Heere heeft recht op het leven. De Heere heeft recht op jouw leven, op uw leven, op mijn leven. Dat wij volkomen bereid zijn om te doen wat de Heere van ons vraagt. Straks klinkt dat ook. Aan het slot van deze hele geschiedenis. Nu weet ik dat gij Godvrezende zijt. En dat ge zelfs uw enige zoon, die ge lief hebt, mij niet hebt onthouden. God heeft recht op ons leven. En dat wordt bijzonder onderstreept in het begin van het hoofdstuk. Dat Isaac als een brandoffer geofferd moet worden op de berg die God hem aanwijst. Brandoffer. Dat is een offer wat helemaal verteerd wordt. Zo noemt de Statenbijbel het. Een offer dat gans verteerd wordt. En dat offer dat gans verteerd wordt symboliseert dat de zondaar die tegen God gezondigd heeft, tegen wet en evangelie overtreden heeft, dat hij het verdient om helemaal verteerd te worden in de toornengloed van God. Beseffen we dat, gemeente? Beseffen jullie dat, jongelui? Beseft u dat, ouderen? Als God naar recht met ons zou handelen, dan zouden wij in de gloed van zijn toorn verteerd moeten worden. Wie kent uw toorn? Wie zijn gedruchte krachten? Wie vreest die rechtgeduchtste macht der machten? De oudste psalm, de psalm van Mozes. Toorn, gloed, verteerd worden. Misschien kent u het Griekse woord voor offer dat gans verteerd wordt. Holocaust. Helemaal verteerd. Ja, dat is een aanduiding voor de verschrikkingen die het Joodse volk heeft meegemaakt door de eeuwen heen. Aan vervolgingen, vooral wat het Joodse volk heeft geleden in de Tweede Wereldoorlog. En dat zeggen we met alle respect en ook met verdriet. Dat Europa grote schuld op zich heeft geladen in de loop van de geschiedenis tegenover het volk van Israël. Maar als je het woord helemaal in zijn letterlijke zin neemt zoals het in de Bijbel voorkomt, dan zeg je er is maar één holocaust geweest. Eén offer wat gans verteerd wordt. Dat is het offer van het Lam van God. Maar we volgen eerst de draad van de geschiedenis. Ze gaan op weg. Abraham, Isaac, een aantal slaven, huisslaven. Ze kloven hout. Het wordt gedragen waarschijnlijk door een van de knechten. Een pan met vuur. Alles is in gereedheid gebracht om straks op die berg Moria het offer te brengen. Moria, in 2 Kronieken 3, het eerste vers, lezen we dat Moria de plaats is die later Sion genoemd wordt. Het is de berg waarop later de tempel wordt gebouwd, die machtige tempel van Salomo en later na de ballingschap de tweede tempel. Op die berg staat nu een koepel, de rotskoepel. Vaak in het Engels aangeduid als the Dome of the Rock. En als u in Israël geweest bent en met de reisgezelschap van de Olijfberg afkomt en in de verte de Tempelberg ziet liggen, dan glanst die gouden koepel in het licht van de zon en dan zingt heel het gezelschap waarschijnlijk Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Prachtig. Ook ontroerend. Alleen moet u één ding niet vergeten. Die rotskoepel is niet de tempel. Die rotskoepel is een moslimheiligdom. Gebouwd over de plaats waar volgens de traditie Abraham Isaac geofferd heeft. Als je daar binnenkomt, je mag er lang niet altijd binnen. dan zie je dat in het midden van die rotskoepel een opening zit en daaronder rotsen. Dat zou de plaats geweest zijn waar Abraham Isaac geofferd heeft en later het lam geofferd heeft in de plaats van Isaac. Maar wanneer u goed rondkijkt, dan ziet u dat er binnen in die wanden van die rotskoepel allerlei Arabische teksten staan. Nou ken ik geen Arabisch. Maar we zijn er enkele keren geweest met mensen die wel Arabisch kenden. Daar staan rondom de berg Moria de ergste vloekspraken tegen het christelijk geloof. God heeft geen zoon. Het is een vervloeking om te belijden dat Allah een zoon zou hebben. Aangrijpend niet. De koepel die herinneringen oproept aan de tempel van Salomo en aan de tweede tempel, is in wezen een getuigenis van de vervloeking van de Messias der Schriften. Deze is mijn geliefde zoon, in de welken ik al mijn welbehagen heb. Dan naar die plaats gaat Abraham, samen met Isaac, samen met zijn lastdieren en de jongens, de slaven. En dan komen ze in de buurt van die berg die daar in de verte oprijst. En dan stelt Isaac een hele nuchtere vraag. Een voor de hand liggende vraag. Vader, hier is het vuur. Hier is het hout. Daar is het mes. Maar waar is het lam? Grote onzekerheid. Misschien was het dat bij Abraham. God zal ervoor zorgen, mijn zoon. God zal ervoor zorgen. De Heere zal voor zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Was er toen al iets van het geloof? God zal zorgen dat het allemaal goed komt. Ik denk dat we dat wel mogen zeggen. En daarom krijgen die woorden van Abraham een hele diepe betekenis. God zal voorzien in een lam. En dan komen ze op de top van de berg. Ja, en dan wordt Abraham natuurlijk uitgedaagd om te zeggen, hoe zit het nou met dat lam? Wat hij gezegd heeft tegen Isaac weet ik niet. Want daar zwijgt de Bijbel over. Dat is eerbiedige stilte, zou je kunnen zeggen. Maar in elk geval heeft hij tegen Isaac gezegd, ik moet jou slachten. En Isaac heeft zich laten binden. Dat is op zich al een wonder, gemeente. Isaac, een jonge man, 18, 20 jaar misschien, mogelijk ietsje ouder. En Abraham, een oude man. Naar onze begrippen stokoud. Als Isaac geprotesteerd zou hebben en gezegd zou hebben, ja vader, maar daar komt niks van in. Dat gebeurt niet. Dan was Abraham machteloos geweest. Maar Isaac laat zich binden. We denken vaak dat dit een beproeving is van het geloof van Abraham. Dat is het ook. Maar het is ook een beproeving geweest van het geloof van Isaac. Vader, moet u mij doden? Als dat Gods wil is, vader, dan laat ik mij binden. En vooral onder de Joodse rabbijnengemeente is die binding van Isaac in ons hoofdstuk van grote betekenis. De Joodse rabbijnen zien hierin een beeld van het volk van Israël dat zich laat binden door de martelgang die het volk heeft gegaan door de geschiedenis. Ik geloof niet dat dat de betekenis is. Wij geloven dat die betekenis anders is. We zullen het zien. Maar het is natuurlijk wel een wonder. Wel een geloofsmoed van Isaac dat hij zich heeft laten binden. En dan bindt Abraham zijn zoon vast. En hij trekt het mes. En hij zal zijn zoon doorsteken. En dan klinkt het van de hemel. De engel des Heren staat er. En aan mijn diepe overtuiging is de engel des Heren in het Oude Testament de Heere Jezus Christus voordat hij mens geworden is. Hier spreekt de Heere Jezus: Abraham, Abraham, doe uw zoon geen kwaad. Abraham, Abraham, dood je zoon niet. Abraham had het gedaan. In Hebreeën 11 staat dat Abraham door het geloof zijn zoon Isaac geofferd zou hebben. Daarbij overleggend dat God machtig was om hem uit de doden weer op te wekken. Hij geloofde dat het woord van de Heere waar was. En hij geloofde ook dat God machtig was om hem uit de dood weer tot het leven te brengen. Maar hij hoeft zijn zoon niet te doden. Hij hoort ritselen achter zich als de stem geklonken heeft. Een ram verward in de struiken. Je zou zeggen, hoe komt nou zo'n ram op de top van een berg en van een behoorlijk hoge berg? Helemaal alleen, een kudde is er niet zichtbaar, helemaal niets. Dat lam of die ram heeft God gestuurd. Op de berg des Heren zal het voorzien worden. En dat lam, Abraham maakt het los, waarschijnlijk met hulp van Isaac die inmiddels ontbonden is. En dat lam wordt gedood en het wordt verteerd tot as. Het lam sterft in de plaats van Isaac. Isaac had naar recht verbrand kunnen worden. In de gloed van Gods toorn, want Isaac, ook al was hij de drager van de belofte, was een zondig mensenkind. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade slaan, mijn ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar een lam sterft in de plaats van Isaac. Hier vinden we zo vroeg in het Oude Testament al een heenwijzing. Een symbolische vertelling zou je bijna zeggen. Van het feit dat er een lam zal komen dat de plaats van arme, verloren, schuldige zondaren zal innemen. Het is alsof hierboven geschreven staat de woorden van Johannes de Doper. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Het lam in de plaats van Isaac. Plaatsbekleding noemen we dat met een prachtige uitdrukking uit de geschiedenis van de theologie. En gemeente, dan is het even nodig dat ik op dit punt u waarschuw. Juist dit hart van het evangelie, het lam in onze plaats, Christus lijdend en stervend in de plaats van doenwaardige zondaren, dat is voortdurend in aanvechting. Elke 10 jaar komt er wel weer iemand die theologisch zegt, ja, die plaatsbekleding, dat God straf eist op de zonde, dat hoeft eigenlijk niet. In de jaren 60 hadden we de Leidse hoogleraar P. Smits, de godsdienstsocioloog, die over de plaatsbekleding zei, ik kan het niet hebben dat een ander voor mij sterft. Geef mijn portie maar aan Fikje. Vreselijk. Dat is gewoon blasfemie. Godslastering. In het begin van de jaren 70 hadden we in de gereformeerde kerken dokter Wiersinga. Die zei, nee, de Heer Jezus is niet gestorven om de plaats van zondaren in te nemen. Nee, dat lijden van de Heer Jezus, dat moet ons tot berouw brengen. Een prikkel om ons te vernederen. Een prikkel om medelijden met hem te hebben. En nog weer later, professor De Jonge, onlangs overleden, de Nieuwtestamenticus uit Leiden. Het gaat in het evangelie helemaal niet over de verzoening. Dat is niet het centrum van de prediking van het evangelie. Dat is de prediking van het koninkrijk. En zo zouden we door kunnen gaan. En die twijfels aan de plaatsbekleding, aan het offer van de Heere Jezus in onze plaats, ze laaien telkens weer op. En het zou me niet verwonderen als ze ook onder ons weer gaan leven. Maar laten we het vasthouden. Zonder plaatsbekleding, zonder het lam dat geslacht wordt in onze plaats, is er geen verzoening. Het oude lied zegt het zo kernachtig niet. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Ja, laat dat ook ons gebed zijn. Mag ik de kracht van dat bloed ervaren. De kracht van het plaatsbekledende lam. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Daar zoekt u toch naar. Sprenkel u dat krachtige bloed van het lam dat geslacht is voor de grondlegging der wereld. Ook aan mijn hart, Heere. En rust niet voordat je het weten mag. Op goede Bijbelse gronden. Hij is ook voor mij gestorven. Luther heeft dat als weinig anderen diep doorleefd. In de tijd dat hij tot het licht kwam. Dat hij zag dat hij doemschuldig was voor God. Dat hij met zijn eigen gerechtigheid, met zijn goede werken, met zijn zonde, met zijn gedachten die onrein waren, niet voor God kon bestaan. En toen het evangelie openging, de poort van het paradijs, noemt hij het zelf, toen riep hij uit, wie moet er voor mij naar de hel? Wie moet er in mijn plaats helse angsten en smarten lijden? Dat begreep hij. Ik heb de hel en de dood en de ondergang verdiend. Een offer dat gans verteerd wordt. Maar hij komt in mijn plaats. Hij laat zich binden. Hij laat zich tot in de helse smarten vernederen. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Dat slaat ook op het lijden en sterven, gemeente. Als de Heere Jezus bij zijn doop in de Jordaan ondergaat in de wateren, deze is mijn geliefde zoon, klinkt de stem uit de hemel. Dan betekent dat ook als hij straks, nee, niet in de wateren van de Jordaan ondergaat, maar in de wateren en in de vloed van God stormt en ondergaat. Deze is mijn geliefde zoon. En zo krijgt Gods kerk de Heere Jezus nodig. Zo krijgen ze hem ook lief als de bebloede bruidegom die door de weg van bloed en tranen zijn leven gegeven heeft. Die het uitgeroepen heeft in de diepste angsten van de hel. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat, zegt de catechismus, zegt het avondmaalsformulier, zo krachtig, opdat wij, gelovigen, kinderen van God, mensen die de Heere vrezen, nimmer meer van God verlaten zouden worden. Kijk, en als dat dan voor je open gaat, dat ram of dat lam verward in de struiken dan heen wijst naar het lijden en sterven van de Heere Jezus, naar zijn offer dat helemaal verteerd wordt, dat brengt wel diepe ootmoed met zich mee. Dat bedoelde Luther ook met die uitdrukking, wie moet er voor mij naar de hel? Want dan ga ik ontdekken wat mijn zonden de Heere Jezus gekost hebben. Dat hij moest lijden en moest sterven vanwege mijn zonde. En misschien dat sommigen het oude lied van Jacob Revius kennen. Tenzij de Joden niet. Heer Jezus die u kruiste, Nog die verraderlijk uw spogen in het gezicht, nog die versmadelijk uw togen voor het gericht. Nee, dit is al geschied door mijn zon. Of zoals die 19e eeuwse dichter P. Huet, Nederlander, die lang in Zuid-Afrika heeft gewerkt, het zegt, onder de ijzeren nagelpunt, die uw voeten hield gebonden, zij een plaats aan mij vergund, waar ik mag wenen om mijn zonde. Geef me, Heere, de laagste plaats, zo ge mij de plaats wilt geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Het lam in mijn plaats, o wat een vernedering, en wat worden de zonden bitter. Als je dat gaat ontdekken, want nergens worden de zonden voor een kind van God zo bitter als wanneer je ze ziet in het licht van de gekruisigde liefde. En dan gaat de geschiedenis toch nog even verder. Want de Heer Jezus wordt hier eigenlijk afgebeeld, voorafgeschaduwd zou je kunnen zeggen, in het lam. Maar Isaac mag vrij uitgaan. Ontbonden. Hij mag weer terugkeren naar de tenten van zijn moeder. En Abraham heeft zijn lieve zoon, zijn enige, als uit de doden teruggekregen. Dat zal Abraham meer en meer verbonden hebben aan de dienst van de Heere. Dat staat er ook niet. Nu weet ik dat gij Godvrezende zijt. U hebt uw zoon, uw enige, mij niet onthouden. Dat betekent dat Isaac en Abraham nu als het ware de weg van de dankbaarheid mogen gaan. Het zal in hun harten gezongen hebben. Misschien met andere woorden, dat weet ik niet. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Kijk dat, vrijheid, ontslagen van de banden. Ik hoef niet te sterven, maar ik mag leven en des Heren daan, waardoor wij zoveel heil bewerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. Elke genade weldaad, gemeente, verbindt nauwer aan de Heren. En wat is nu het grote wonder van dat nauwer verbonden worden aan de Heren? Dat is dat je de Heren steeds meer lief krijgt. Want als een zondaar uit de duisternis getrokken wordt tot Gods wonderbaar licht, op kosten van het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus, dan leeft het in zijn hart. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijn sterkte. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En ik mag het u toch wel vragen, is dat ook het verlangen van uw hart? Heere, stort uw liefde uit in mijn hart en breek u mijn harde hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam in de liefde. Een oude uitdrukking zegt, weet u wat de hoogste vorm van liefde is? Dat is dat je leert offers te brengen. U kunt dat terugvinden in de Bijbel. In Psalm 51. De offeranden die God behagen kunnen zijn een gebroken hart en een verslagen geest. Dat offer kan uw heilig oog behagen. Uit liefde bereid zijn om offers te brengen aan God. Dat is het diepste geheim van het leven van de dankbaarheid. Een van de lijfspreuken van Johannes Calvijn was cor mactatum tibi offero. Meestal wordt dat vertaald met dit geslachte hart bied ik u ten offer aan. Dit gebroken hart is denk ik een betere vertaling. Een gebroken hart en een verslagen geest, die kunnen God behagen. En dan ga je de wegen van God zoeken. Dan ga je in zijn wegen wandelen. Dan zeg je niet wat ik wil moet gebeuren, maar dan vraag je: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan is het inderdaad zo wat we zo meteen gaan zingen. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt: Abraham, Abraham, offer uw zoon niet. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot, van blijde troost en vree, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Ja, dat hoort erbij. Mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. En dan mag Abraham zijn zoon te terugkrijgen als uit de dood. Dan mag hij met vreugde vertellen wat er gebeurd is in de tenten van Sara. En Isaac, hij is als het ware uit de doden teruggegeven. Ja, zo is dat ook geestelijk niet. Dat je als het ware uit de doden weergegeven wordt. Hij hebt het leven mij geschonken. Ik ben niet in de kuil gezonken. En dan zingen we het ook van harte. Wat we samen gaan zingen. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Ja, Heere, dat was de vraag. Waar is het lam? Het lam ten brandoffer. En we mochten het horen. U hebt er zelf in voorzien. U hebt Christus gezonden. En u laat het bebloede lam verkondigen. Laat u met God verzoenen. En dat wilt u door uw woord en door uw geest ook toepassen aan de harten. Zodat we door het geloof verstaan mogen en weten mogen. Hij in mijn plaats. O, laten we daarna staan, daarna zoeken. En geen rust vinden voor ons hart, voordat we die rust bij u gevonden hebben. In het volkomen offer, het volbrachte werk, waarin u voorzien hebt. Geen draad van ons erbij, alles genade. Gods gave. Ga met ons, Heer, als we elkaar verlaten. Breng ons deze middag weer samen als we over het onderwerp van de stervende liefde van de Heer Jezus Christus ook nog wat verder na hopen te denken. Dat bij u alles te vinden is wat een arme zondaar voor tijd en eeuwigheid nodig heeft. Geef ook dan uw zegen. Heb dank voor uw hulp en voor uw bijstand in dit uur, wil het zondige wat ons aankleefde genadig vergeven. We bidden het in de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 56, het zesde vers, is onze slotzang. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.